ben ik wel verplicht iets zinnigs te zeggen. Pijnlijk, pijnlijk. Goedemorgen allemaal. Zijn er vragen? Dan stel ik voor dat we voor het onderricht een koan gaan, koan 45 van de Eki gaan rokken, als ik die eigenlijk dikwijls gebruikt wordt in Japan voor het onderricht als het heel heet is. En ik dank u. Dank u wel. En zoals u weet, hè, dus als men in Japan mediteert, hè, ik heb dat zelf veel meegemaakt, dan zet men alle ramen en deuren open. Hè. Op noord en zuid zijn de deuren open. En ik kan u verzekeren, als het dan juni is en de moesson komt, hè, de regen, dan wordt het heel verzadigd van hitte. En dan is het, nou, dan zweet je van binnen en van buiten. En in de winter hetzelfde. Hè. Als je zit dan in uw kimono en soms dwarrelt de sneeuw gewoon in de zendo binnen, hè, als het, en blijft onbewegelijk zitten. Waarom? Waarom verwarmt men de zendo niet, of waarom koelt men hem niet? Hè? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Waarom deze schijnbaar ascetische oefeningen? Hè? De boeddhisme is toch de weg van het midden, van de gematigdheid van het midden. Hè? Toch heeft dat een diepe zin. En ik probeer daar nu iets over te zeggen met die beroemde koan. Ik zal eerst de Nederlandse vertaling van Prabhasha Roshi kennen. Hè. Die kent u wel, Prabhasha Roshi, hè. Degene die aan de basis ligt van de Noorderpoort. Hè. En dat zijn klooster. En daarna pak ik de Duitse teksten, met die veel dichter bij de... Of de Engelse, met die veel dichter bij het Chinese oorspronkelijk staat. Koan 43 uit de Egikan Rokko in de vertaling van Prabhasha. Er was eens een monnik die aan zijn meester vroeg: koude en hitte overvallen ons. Hoe kunnen we dat vermijden? De meester antwoordde: waarom ga je niet gewoon naar de plaats waar hitte nog koude bestaat? De monnik vervolgde: waar is de plek waar hitte nog koude bestaat? De meester antwoordde: als het koud is, laat het dan zo koud zijn dat het je doodt. Als het heet is, laat het dan zo heet zijn dat het je doodt. Dat is de koan. Een eerste opmerking: het gaat natuurlijk meer dan over warmte en hitte. Wij leven in een wereld waar allerlei dingen gebeuren en wij kunnen daar niet af. De omstandigheden zijn soms niet zoals wij ze willen. We rijden naar hier en we komen in de file terecht. Dan kun je verschillende reacties doen. Je kunt inderdaad, hè, dat mag niet, dat wil ik niet. En hè, dan is er verzet en vergroot je het lijden. Hè. Weerstand vergroot het lijden. Of... nou ja, aanvaard de dingen zoals ze zijn en je wordt er één mee. Hè? Maar iets, dat is natuurlijk erg belangrijk. En ik ga nu even naar de wat oorspronkelijkere tekst van het Chinees. En ik ga eerst, want die koans hebben altijd een inleiding en dan een koan en dan een gedicht. En ik vind de inleiding die Prabhasha niet heeft vertaald en niet behandeld, ik vind die zo prachtig. Ik zal het in Duits lezen, in mijn slecht Duits, en dan probeer ik het te vertalen. Einem Wort, das Himmel und Erde zur Ruhe bringt, folge die 10.000 Generationen gern. Met een woord dat de hemel en de aarde tot rust brengt, dat volgen de 1000 generaties gaarne. Dat vind ik al, deze zin alleen al, nou ja, dan zou je toch 10 jaar zijn verhoeven. Ik vind dat zo mooi. Wat is dat verborgen woord dat alles tot rust brengt? Wat is dat woord? Wat zou jij, kun jij een woord zeggen dat hemel en aarde tot rust brengt? Durft iemand? Hoe zou je dat presenteren in de doxankamer?
Liefde.
Prachtig. Het zijn allemaal woorden die naar iets verwijzen dat aan de woorden vooraf gaat. Hè? Ik vind het leuk dat je het probeert, dat is goed. Hè? Maar in elk woord is een woordloos woord, is een ongesproken stilte. Hè? In elk woord, dat kan inderdaad liefde zijn, stilte zijn, maar dat kan ook goeiemorgen. Riet. Dus het is belangrijk dat er is een woord, wat de Zen altijd noemt, er is een woord, kun je spreken zonder je tong te bewegen. Een woord dat de stilte niet stoort. Een woord als een, hè, dat een kracht is, dat de harmonie van de dingen laat zoals ze zijn. Dat hemel en aarde niet beweegt. Dat geen onnodige emotie oproept en weerstand. Kunnen wij ons zo invoegen dat het leuk is van te zeggen goedemorgen? Kunnen wij, hè? Woord dat de stilte niet breekt. Ik moest daar vanmorgen, ik dacht, goh, ik ga vanmorgen vroeg even buiten, dat, voordat het hechte eet wordt, en dan kom ik voorbij dat beeld, en er staat dan dat beeld Verbum Dei, het woord van God. En het beeld zaait dan. Er staat een zaaier die de woorden van God zaait in deze wereld. Waar zijn die zaden? Die altijd kiemen ze, vallen ze op rotsgrond, vallen ze op een vruchtbare, wat is dat? Wat is dat woord? Er is een geheim woord en dat is een, met één woord brengt je hemel en aarde tot rust. Dat gaat natuurlijk over het antwoord hier van die meester die op koude en warmte reageert. Het is zo mooi, want er is, hè, een woord dat hemel en aarde tot rust brengt, volgend 10.000 generationen gern. En dat is zo belangrijk, want alle generaties van alle volkeren en talen volgen dat ene onuitgesproken woord dat zich in alle woorden vertaalt. Dat is een beeld dat mij erg dierbaar is. Hè. Wij hebben allemaal, wij geven betekenis aan de wereld en aan ons leven. En wij leggen een puzzelstukjes die in elkaar passen. En wij hebben een zeker visie op wat. Hè. Met woorden en begrippen maken wij een soort puzzel. Alleen, we hebben de rand van de puzzel niet. En dat is belangrijk voor een puzzel. Weet je, we hebben een klein stukje. Ons kennen is stukwerk. We hebben een klein stukje. En dat is onze wereldvisie. En wat doen alle religies? Dat klein stukje, dat gaan wij zeggen, dat is de waarheid. En daar slaan we elkaar mee dood. Dat is de ultieme waarheid. De ultieme openbaring. Dat is de ultieme levensvisie en gij moet die volgen. Anders. Dat is wat wij gedaan hebben in alle grote religies. Wij hebben een soort visie. En dat stille woord, dat voorbij de taal is, dat onmiddellijk is, dat niet bemiddeld wordt door dat kleine stukje, de rand van de, is het grote geheel, is het al. En we hebben niet begrippen waar we dat kunnen mee vatten. Die rand van de puzzel hebben we niet. We hebben alleen dat middenstukje. En we zeggen dat dat alles is. En dat is een groot lijden en een grote bron van oneenigheid en haat en verdeeldheid en dualiteit. En goed, gij hoort erbij, gij niet, want gij past niet bij dat stukje. En dat kleine stukje is bepaald door de cultuur, door de tijd, door de... Maar dat grote, dat grenzeloze stille nu dit. Kunnen wij daarop aansluiten? Natuurlijk kunnen wij dat, want onze geest is van dezelfde aard. Ons bewustzijn is van dat, gemaakt van die oneindige stilte, van dat onuitgesproken woord. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Wat een prachtige evangelie van Sint-Jan begint. Alles is door hem geworden, alles is dat stille woord. Belangrijk is, kunnen wij een taal vinden die die stilte niet beschadigt. En soms kan dat in een gedicht, soms kan dat in een woord dat vrede sticht, dat rust brengt. Dat aangepast is, dat de dingen zoals ze zijn respecteert. Ik vind natuurlijk, het is persoonlijk erg belangrijk dat wij mediteren. Ik vind het ook zo uitermate in die tijd gewricht, waar er zoveel, dat wij terug naar die religie gaan voor de woorden. Want dat brengt verwarring. Duizend toren en distels, en overal zijn er haakjes waar je blijft hangen. Ja, maar dat klopt niet. Let op, want je gaat over de... Weet je, kunnen wij terug naar die oerreligie gaan, van dat woordeloze woord voor de woorden. Ik vind dat zo belangrijk in ons tijdgewricht, dat we elkaar niet verketteren en dat wij een religie vinden die echt aangepast is aan de dingen zoals ze zijn. Die de hemel en aarde accepteert en dit, de rust. En dan zegt dit woord, deze eerste zin, hè, einem Wort, das Himmel und Erde zur Ruhe bringt, folgen 10.000 Generationen gern. Natuurlijk, er zijn christenen geweest die de contemplatie hebben gevonden. Er zijn joden geweest die de contemplatie hebben gevonden. Er zijn moslim geweest, soefies geweest die de contemplatie hebben gevonden. Er zijn hindoes geweest die de contemplatie hebben gevonden. En er zijn taoïsten geweest en boeddhisten. Maar het hangt niet af van die, het hangt af van dat, die onmiddellijkheid van dat woordeloze woord. Voorbij de taal, de werkelijkheid die bemiddelt, die direct onmiddellijk ervaren wordt. Niet op gezag van iemand, maar direct, staat niks tussen. En dat is voor ieder van ons toegankelijk. Ik lees de inleiding verder. Hè. Die Geisteskraft, mit der Büffel und Tiger eingefangen werden, kan ook van 1000 Patriarchen niet begriffen werden. Er is een geesteskracht waardoor je buffels en tijgers temt en onder controle brengt, maar die kun je niet begrijpen. Want dat grijpen is dat stukje van de puzzel dat... dat niet klopt, dat niet alles is. Maar er is een kracht die de orde respecteert. Ik vind dat zo mooi, omdat wilde dieren een bedreiging kunnen zijn. Of je kunt ermee communiceren. Wat is dat, hè? Duizend patriarchen kunnen dat niet begrijpen, want als je het begrijpt, dan is het niets. Het is die onmiddellijkheid, die kracht die je kunt ervaren. Niet die geringste schattenspoor. In passender wijze zeigt zich die ganse kracht. Er is geen schaduw. Leuk, hè? Maar die kracht toont zich in alles, in schaduw en licht. Ze toont zich. Wat ik gisteren zei, dat is zo uit mijn hart gegrepen, dat was het, hè, het begin van mijn monastieke project als leven. Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien. Als dat hart zuiver is, dan is alles die manifestatie, dan zie je die kracht, hè, dan zie je. En dat heeft, natuurlijk heeft dat ook iets met morele zuiverheid te maken, hè, natuurlijk. Maar dat is maar een oppervlakkig, hè. Er is een diepere zuiverheid voorbij gedachten en gevoelens en goed en kwaad. Er is een diepere zuiverheid van hart die ons wezen, onze aard is. En die zich kan manifesteren als wij ons niet meer identificeren met wat dan ook. Wollt ihr Hammer und Zange von höchster Güte, musst du in die Schmiede eines kraftvollen Zenmeister gehen. Ja, dat is een wat moeilijk beeld, maar ik zal het toch vertalen. Hè. Dus wilt je een hamer en een tang om het hoogste goed te bereiken, dan moet je in de smidse van een kracht, een zenmeester met veel kracht gaan. Die bestaan er niet door, zijn wezen. Maar dit beeld is natuurlijk prachtig eigenlijk. Hè? Wat zit daarachter? Om het zwaard te smeden dat de illusies afsnijdt. Het zwaard van Manjushri, hè? De bodhisattva van de wijsheid die onze wanen, onze afsnijdt. Hè? Dat zwaard moet geduldig gesmeden worden en daar heb je een grote tang voor nodig. Want dat zwaard heeft in het vuur He? En dan moet je een hamer en een tang om dat zwaard te smeden. Dat is het beeld. He? Als je niks mee kunt, ook goed. Hoor. Maar het is een prachtig beeld, vind ik, om... Hé, hey, dat moet je leren. Dat moet je leren om inderdaad juist te kloppen en niet op je wanen te versterken. Ja, mooi, hè. En dan vraagt hij in terecht, doch sag mir, gibt es den überhaupt? Bestaat die wel, die krachtvolle zenmeester? Bestaat die wel? Dat is natuurlijk een heel mooie, hè. Zenmeesters, op heel de wereld is er geen zenmeester. Bestaat niet. Zijn er dan geen mensen die goed zen onderrichten? Ja, die zijn er. Maar weet wel dat eigenlijk allemaal een initiatie is in uw eigen bewustzijn. Sommige mensen kunnen dat beter dan anderen, maar dat is niet dat die dan iets meer hebben. Of zij. Dat is wel erg belangrijk, maar dat weet u natuurlijk. Laat u niets wijs maken door mensen te verheerlijken en te... Alsjeblieft niet. Um das zu prüfen, gebe ich ein Beispiel, gib acht. Und dann kommt de Koan zelf, ich lese ihn nu in Deutsch. Ein Mönch fragt de Tosan, wenn Kälte und Hitze kommen, wie kann man ihnen ausweichen? Dus een monnik vraagt aan Tosan, en Tosan is een heel beroemde zenmeester. Tosan is een van de samen met Sozan heeft hij de Soto-school, To-san. Hè? To-san, Soto, komt zijn naam in voor. Dat is een heel grote Chinese zenmeester geweest uit de beroemde Tang-periode, hè? De bloeitijd van de zen. Hitte en koude komen. Min kan men zien uitwijken. Hoe kunnen we eraan ontsnappen? We kunnen dus niet aan ontsnappen. Als er morgen hier iets verschrikkelijks gebeurt en je bent op de verkeerde plaats, daar kun je niet aan ontsnappen. De wereld is vol van hitte. En hitte, dat kan dus inderdaad fysieke hitte zijn, dat is natuurlijk lijden, ziekte, dood, pijn, haat, ontkenning, verraad, al die dingen die er zijn, hè. Hitte en koud is een metafoor voor de wederwaardigheden van het leven. De koelte waar je niet gezien en niet aanvaard wordt en waar je niet, nou, noem maar op, vul maar in. Koude en hitte zijn symbolen. Het gaat natuurlijk niet over de fysieke koude en warmte ook. Want er zijn ook omstandigheden. Het gaat om de wisselende omstandigheden van dit leven. Kunt je die ontwijken? En dan is er, ik maak er nu een karikatuur van, dan is er natuurlijk de traditionele oplossing van de grote religies. Ja, natuurlijk kun je die ontwijken. Er is ergens een hemel, een paradijs. Er is ergens een hemel. Er is ergens een zuiver land. Er is ergens een Shambhala. Het land waar het goed is. Er is ergens in Zuid-Afrika is een geweldig reservaat. Hè. Moet nu even denken aan het laatste boek van Prinses Irene. Hè. Die heeft 15.000 hectare land goed gekocht en dat is een paradijs. Ergens is het. Wij denken allemaal nog zo in die vormen van ergens is het. En vergeten dan dat het alleen hier kan zijn. Dat is het moeilijke. Het is alleen hier. Want de rest is niet reëel. Als de hemel bestaat, is die hier. Als de hel bestaat, is die hier. Als het vaagvuur bestaat, de loutering, is die hier. Waar zou die anders zijn? Stuk erg belangrijk. Het is geen oppervlakkige, gelijk geen enkele koan hoor. Het verwijst altijd naar iets heel bijzonders. Waarom geest du nicht an diesen Hort, wo es weder kalte nog iets gibt? Waarom gaat je niet naar de plaats waar nog koud, nog hier? En dan vraagt de monnik natuurlijk, der munnig zaagte. Was is das für ein Ort, wo es weder kalte nog iets gibt? Tosam entgegnete. Wenn es kalt is, töte dich mit der Kälte. Wenn es heiß is, töte dich mit der Hitze. Word één met de situatie zoals ze is. En dat is moeilijk hoor, dat is echt het zwaard. Hè. Dus word één, want het is zo. Je kunt er niet uitstappen. Als het ego, als het weerstand biedt, hè, dat is natuurlijk alleen op psychologische niveau zo, hè, dat veel therapieën werken daarop. Hè. Jij hebt iets dat je niet wilt, waar je van af wilt. Wat moet ik u dan leren als goede therapeut? En ik ben geen therapeut hoor. Maar dan moet ik leren van te aanvaarden dat het is zoals het is. En de weerstand daartegen, het verzet daartegen op te geven, want dan wordt het lijden groter. Er zijn allerlei varianten van, hè, dat weet u natuurlijk. Hè, dus ik ben daar meer in thuis dan ik. Maar dat is belangrijk, hè, die emotional freedom techniques. Hè, we hebben al van gehoord, dat is zo'n therapie die dan uit Amerika overwijdt. Hè, dus ik aanvaard mezelf totaal en helemaal, ook als dit heel mijn leven zal duren. In plaats van het moet weg. Hè, ik aanvaard mezelf totaal en helemaal. Dus zo, dat is een deel van mijn wereld. Hè. Ik aanvaard mezelf. Ook als het erger wordt, die dwangmatigheden, dan aanvaard ik mezelf helemaal. He, dan heb je een, begrijp je, het is niet het tegen verzetten, maar het is, als het ego verdwijnt, wie ervaart er dan warmte of koude? Het is makkelijk gezegd, het klinkt makkelijk, maar is heel, heel moeilijk. Want ik wil dat niet. Of ik wil dat wel. Dat mag zo niet zijn. Ik wil iets niet. Dus de bron van het onderricht van de Boeddha is natuurlijk begeerte, iets willen, iets niet willen, is de bron van lijden. Het zuivere land is nabij. Maar moeilijk. één worden met de omstandigheden. Als het ware. Dat is natuurlijk het moeilijke en het heel belangrijke in ons leven. En niet een soort projectie van een ideale werkelijkheid die dan lijden en dood en ziekte ontkent, want dat is een integrerend deel van ons bestaan. Het is oké om oud te worden. Ook al moeten we dat, kunnen we dat het leven waarschijnlijk verlengen door allerlei technieken. Maar het is oké om oud te worden en dood te gaan. Het is, zo hoort het.